Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 65, het derde vers. Daar zal het goede van uw woning verzaden. Reis op reis en het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Het derde van 65. We lezen uit de profetieën van Jesaja, het 56e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. En daarna zingen we uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En wat er verder volgt, en daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Jesaja 56 vers 1 tot en met 8. Daarna zingen we Psalm 68 vers 2 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens die zulks doet. En des mensenkind dat daaraan vasthoudt. die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde die zich tot een Heere gevoegd heeft, spreken niet, zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbaten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan de zonen en dan de dochteren. Een eeuwige naam zal ik aan ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heere lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedenhuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hen nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag, deze dienst voor nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen bediende avondmaal, is uit het boek Handelingen. Net zoals vorige week bij de voorbereiding hebben we toen stilgestaan bij de moorman die onderwezen werd door Filippus en door de Heilige Geest in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53. En we lezen ook nu een woord uit het Handelingenboek, het 8e hoofdstuk, het 39e vers. Handelingen 8, vers 39. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. We willen samen de Heer gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Grote, eeuwige en drie-enige God. Aan de middag van deze dag zoeken wij opnieuw uw heilig aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed. En Heere, wilt u ons dan een gebedsgestalte geven, dat wat van nature ons ontbreekt, om in de juiste gebedshouding, de innerlijke gebedshouding, voor uw aangezicht te naderen. Dan past ons toch ootmoed, nederigheid, besef van uw heiligheid, van uw rechtvaardigheid, van onze zonde en vervloeking. Maar, Heere, in het licht van uw heilig, dierbaar evangelie mogen wij toch ook tot u naderen in het besef van uw barmhartigheid, van uw vriendelijkheid, van uw goedgunstigheid in de Heer Jezus Christus die gij hebt geopenbaard. En u mocht er vanochtend de bediening zijn van het heilig sacrament, waarin de dood des Heren herdacht werd, waarin bij brood en beker beleden werd dat de mens midden in de dood ligt, maar dat ieder die tot ontwaken uit die doodstaat is gekomen en die het leven buiten zichzelf in u de Heere Jezus Christus heeft mogen leren zoeken, mag belijden dat in hem het leven is. En nu we een dienst van nabetrachting en dankzegging hebben, waarin we terugzien, maar toch ook weer vooruitzien, en u dit woord voor ons ligt van die heidense man zoveel eeuwen geleden, voor wie een belofte in de schrift lag, maar die was voor hem verborgen. Die moest hem niet alleen worden bekendgemaakt, maar die moest hem ook worden verklaard. Hij moest niet alleen horen van hem die als een lam ter slachting is geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, maar die zoon die moest ook geopenbaard worden aan zijn hart en moest worden verklaard en uitgewerkt. En hij mocht het sacrament ontvangen, waarin het bloed van Jezus Christus aan hem werd bediend. En daarna ging de reis verder. Hij moest weer uit dat water. En hij moest weer verder op zijn pelgrimsreis, die zo ongedacht en onverwacht zo'n vreugdevolle wending had genomen. En heren, dan komen wij tot u als wij gereed staan om dat woord te gaan lezen en met elkaar te overdenken. Ja, als het als verkondiging tot ons komt. Of u in ons midden wilt zijn en de toepassing zou willen maken nadat u weet dat wij allemaal nodig hebben. We zijn met zoveel verschillende mensen hier in de kerk of verbonden via de kerktelefoon. Al zijn er twee soorten mensen in die grote separatie van bekeerd en onbekeerd, binnen of buiten Christus, maar er is ook zoveel verschillend en zoveel onderscheiden. Heren, dan weet u hoe wij nog onbekeerd zijn. Of dat we dat nog kunnen zijn in alle rust. En of dat we nog zo kunnen opgaan in de dingen van dit dagelijkse leven. En als we nog leven, al is het dan vanuit een godsdienstig besef. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven we. En dat we ons genot en onze blijdschap in het hier en nu zoeken, in de tijdelijke dingen. Heren, wilt u ons bekeren als we nog zo leven? Als we nog zo blind zijn voor die grote eeuwigheid en voor die grote godsontmoeting waarnaar we toe op reis zijn? Heren, het kan ook zijn dat we ontwaakt zijn. Dat we beginnen te beseffen dat we een ziel voor de eeuwigheid hebben. Dat er onrust in ons leven is. Maar dat was een blinde tasten naar de wand. En dat we niet weten de weg die we te gaan hebben. In al dat soort zaken, heren, is er niet die blijdschap waar we vanmiddag over zullen horen. Maar wilt u ons dan leiden, ook als we ontwaakt zijn, op de weg naar die enge poort toe. Op die weg naar hem toe, van wie geschreven staat hij de weg, de waarheid en het leven is. En wilt u ons zo leren wat ook die moorman heeft geleerd. Heer, het kan ook zijn dat wij menen dat nieuwe leven te kennen. En daar vanochtend ook aan de bediening belijdenis van hebben gedaan. Maar dat we zonder bruiloftskleed daar hebben aangezeten. Heren, dan kunt u alleen ons ontdekken aan datgene wat we onszelf misschien hebben aangepraat of wat een ander ons heeft aangepraat. Maar wilt u dan zelf nog eens dat begin in ons leven maken dat uit u is, zodat we alsnog op die goede, op die verse, die levende weg geplaatst worden en we die ware de blijdschap mogen kennen. Want, heren, de bijna christen en het nabijkomende werk kent toch ook die ware diepe blijdschap niet die deze moorman mocht kennen. Dan is er geen vrucht, dan is er geen troost uit het avondmaal. Heer, er zijn er ook die wel dat bruiloftskleed ooit hebben gekregen, maar die dat kleed bezoedeld hebben en die wellicht uit plicht aan de avondmaalstafel deel hebben genomen. Wier hart hen sloeg vanwege de zonde en de zwakheden. Ook zij hebben geen blijdschap en geen vrucht en geen troost. Maar heren, dan wilt u toch nog een verrassende zegen, een verrassende nalezing schenken. En heren, dan bidden wij u ook nog voor hen die er iets van mochten ervaren, van wat we hebben gezongen. Het vrome volk in u verheugt, dat mocht huppelen van zielenvreugd, dat innerlijk vrolijk is in de heren, omdat u de mantel der gerechtigheid hebt omgedaan. Heren, wilt u ook hen nader onderwijs geven? Want bij elke zielsverkwikking zal er toch ook weer een nieuwe zielsaanvechting komen. Heren, daar weten ze toch van. Wilt u ook daarin toch betonen dat u die weg en die wandel kent en dat u ze geleidt door de aardse woestijn? En heren, zo zullen er nog wel meer onderscheidingen te maken zijn, maar u kent het hart en u proeft de nieren. Wilt u zelf dan een woord te rechter tijd spreken, vermanend, bekerend, vertroostend of bemoedigend. Zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. We bidden u, heren, voor de voortgang in uw koninkrijk, voor al het werk dat mag gebeuren in de prediking, in het pastoraat, Ook in de evangelisatie en de zending. We bidden u, Heere, voor onze eigen evangelisatiecommissie, die samen met de gereformeerde gemeenten en de herstelde vormde kerk ook her en der in ons dorp, door middel van folders of ook door middel van de kleine bibliotheek die aan de kerkmuren zijn gehangen, bij de harten en bij de huizen van mensen proberen te komen. Heren, we danken u dat dat voortgang mag vinden en we hoorden van wonderlijke gesprekken, van aansluiting op mensen die midden in de wereld leven, die dood door misdaden en zonden zijn. Er is veel afkeer en afweer, maar er zijn toch ook mensen die ook in de gesprekken lieten blijken dat het met hun leven niet goed gaat. En die geen troost hebben en die geen rust hebben. Heere, wilt u toch ook deze eenvoudige middelen zegenen, zoals u dat in het verleden al zo vaak hebt gedaan. Die eenvoudige pijlen die worden afgeschoten en die doel treffen zoals u dat alleen kunt besturen. Laat ook dit middel mogen worden gezegend. Wij bidden u, Heere, ook voor de evangelisatiepost in Gent, waar onze broeder Verschoof met zijn vrouw mag werken. Waar ook vrijwilligers vanuit onze gemeente bij betrokken zijn en uit andere gemeenten. Heren, wilt u dit jonge evangelisten-echtpaar zegenen en geef dat zij mogen bemerken dat u niet alleen geroepen hebt, maar dat u het ook doen zult, datgene waartoe u geroepen hebt, en dat u voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij hen gezonden hebt. We bidden u, Heren, voor het werk van de zending. We bidden u voor al het werk van woord en van daad. Ook onze jongeren die in die landen geweest zijn, Ethiopië, Ghana of Oeganda of nog weer andere landen. Heren, overal waar christenen vanuit deze hele wereld gezonden worden naar de blinde heiden, van u gescheiden, totdat ze uw heil zullen erkennen. Laat het ook voor onze jongeren, voor de evangelisten, voor de zendelingen persoonlijk ook tot zegen mogen zijn. En geef, Heren, dat het niet alleen, dat ze niet zozeer stijgerwerk zullen zijn, maar dat ze zelf mogen worden ingevoegd in dat Gods gebouw met die levende stenen, waarvan de uiterste hoeksteen de Heer Jezus Christus is. Gedenk aan uw volk dat in de verdrukking leeft, allen die vervolgd worden, ontfermt u zich, Heer, over een ieder. In het bijzonder bidden wij u voor de Messias belijden, de Joden in Israël, waar ook de oorlog nog steeds woedt, op allerlei fronten, van binnen en van buiten, ontfermt u zich, Heer, over de beminder om der vaderen wil. En dat de evangelieverkondiging onder de Joden ook doorgang en doorbraak mag vinden. We bidden u, Heer, voor het volk van Oekraïne, voor de kerk daar en ook in Rusland, waar nog zoveel onrust en bloedvergieten is. En in al die plaatsen waaruit blijkt dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw en waar hij zoekt wie hij zou mogen verslinden. Heren, ontfermt u zich toch over deze oude, koude, stervende, bloedende wereld. En Heren, laat uw koninkrijk mogen komen. Laat uw wil mogen geschieden. Laat Hem die gij hebt aangesteld als de koning der koningen en de Heere der heren mogen regeren. En dat zijn scepter over het rond der aarde zal mogen zijn. Van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot het einde der aarde. Wilt u zijn, Heere, met onze regeringen, plaatselijk, regionaal en ook landelijk. Ook de commissie die zich bezighoudt met de vorming van een nieuw kabinet, wilt u daarin ook uw zegen, uw leiding betonen en geven dat de oude joods-christelijke wortels, ja, de gereformeerde leer waar ons land toch op gegrondvest is, ook door middel van het Huis van Oranje, dat weer die oude paden mogen worden gezocht en dat de grondslagen van dat reformatorische erfgoed toch weer mogen worden gezien. Heren, wilt u daartoe allen die daartoe een taak hebben wijsheid schenken, ook zij die vanuit de uw woord in de politiek arbeiden. Heren, zo hebben wij u veel te bidden. En er zou nog veel meer aan toe te voegen zijn voor kerk en voor wereld. Wil aan uw koninkrijk gedenken, heren. Wil aan uw naam gedenken. Aan uw zoon die gij gezonden hebt. Aan het verbond dat gij gemaakt hebt. En gedenk ons in uw gunst. Scheld de boze. Die altijd weer probeert, heren, om de loop van uw woord in de weg te staan. Om de blijdschap uit het hart van de uwen te roven. Om anderen te verhinderen om in uw wegen te gaan. Maar staat hem niet toe. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 87, de versen 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. 3, 4 en 5 van Psalm 87, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 26, het 12e vers. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. En wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 26, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, blijdschap en vrolijkheid. Iedereen van ons heeft wel eens de tijden in zijn leven dat hij daar iets van mag kennen en van mag beleven. De blijdschap met wat God in zijn voorzienigheid ons in het dagelijkse leven toeschikt. Waar je dankbaar voor bent, waar je blij van wordt. Over je eten en je drinken, dat we dat in zo'n ruime mate mogen hebben, zeker vergeleken bij zoveel andere mensen in deze wereld. Onze kleding, ons huis. Jongens en meisjes, als je jarig mag zijn, de cadeautjes die je krijgt, dan ben je blij. Er is blijdschap over voorspoed. Over de kinderzegen, als we die hebben mogen ontvangen. Over een huwelijk, over ons werk, een jubileum. Noem gemeente al de dingen op die ons bij tijden echt blij maken. Maar bij het ouder worden zal iedereen moeten ervaren dat die blijdschap over die dagelijkse dingen die God ons in zijn voorzienigheid toeschikt steeds meer overschaduwd gaat worden door tegenslagen. Door rouw en ziekte, moeite en verdriet. En sommigen maken er al heel vroeg, heel jong in hun leven kennis mee. En iedereen zal het op een bepaald moment ergens in het leven toch moeten belijden wat Psalm 90 ons voorzegt. Dat het uitnemendste van het leven, datgene wat uiteindelijk overblijft, ondanks alle zegeningen, ondanks alle blijdschap die er was, het uitnemendste is moeite en verdriet. De wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Het leven gaat voorbij. Wij gaan voorbij. En al onze blijdschap. En al onze vrolijkheid. En alles waar wij ons in verheugen. Daar komt de schaduw van de dood over te hangen. Maar niet over deze blijdschap waar het vanmiddag over gaat. Die blijdschap die de moorman mocht leren kennen. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat is een onvergankelijke blijdschap. Daar kan geen moeite, daar kan geen zorg, daar kan geen dood, daar kan geen duivel iets aan veranderen. En dan zeg ik niet dat dat altijd levend is, daar kom ik straks wel op terug. Maar deze blijdschap, als die geschonken wordt door de Heilige Geest, als vrucht van de Geest, die wordt hem nooit meer afgenomen. Maar die gaat door tot in het eeuwige leven waar de blijdschap onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van Gods aanzicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen. We gaan er naar luisteren naar de blijdschap van die kamerling van de koningin der Mooren, Candace. We letten op twee gedachten, zijn weg en zijn blijdschap. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dus we letten op zijn weg en zijn blijdschap. En dat is ook tegelijkertijd ter nabetrachting en dankzegging, zoals dat dan met die officiële woorden heet, op het vanmorgen bediende avondmaal. Past ook wel in die tekst. Toen zij uit het water getogen waren, opgekomen waren, nadat het sacrament was bediend, ging hij zijn weg verder. Met blijdschap. Vorige week, gemeente, hebben we even stilgestaan bij die moorman. Ook tijdens die sacramentsbediening, de heilige doop. En we hebben allemaal begrepen waarom ik dat gedeelte met u heb overdacht. Vanwege natuurlijk de lijnen die er liggen aan Jesaja 53. Dat onze aandacht vraagt in deze lijdensweken. Deze moorman, Ethiopiër, een machtig heer, kameling van Candace, dat is de naam van de koningin van de Mooren, die over haar schat was. We zouden zeggen de minister van Financiën. Een hooggeplaatst mens, met veel macht en met ontzaglijk veel geld. Een kamerling, en ik heb daar de vorige week eigenlijk geen aandacht aan gegeven, maar u hebt ongetwijfeld misschien wel eens gehoord wat dat woord eigenlijk betekent. Een kamerling in het Grieks, daar staat het woord eunuch. Dat wil heel letterlijk zeggen iemand die ontmand is, of zoals de Bijbel dat noemt, gesneden is. En dat had te maken met zijn voorname functie aan het hof van die koningin. Iedereen, zo was dat in die oude heidense landen, die dicht bij de koningin leefde, die mocht nooit met een onzedelijke blik naar de koningin kijken of haar onzedelijk benaderen. En men heeft dat op die manier willen voorkomen door hen te ontmannen. Dan nu deze man, die was op een bepaalde dag in aanraking gekomen met de dienst der verzoening, die hem op enige manier ter oren was gekomen. Het zij dat de koningin van Sheba nog in haar nagelaten geschriften erover gesproken heeft, hoe dat zij Salomo heeft ontmoet, of het zij dat een handelsreiziger uit Israël, uit Kanaan gekomen is, waardoor hij het heeft gehoord, ik weet het niet. Maar hoe dan ook, dat woord, dat gerucht over de dienst van God, de God van Israël, die heeft zijn hart genomen. En er ontstond een onrust in zijn ziel, die hij maar moeilijk naam kon geven, maar die hem tot een missend mens maakte. Hij vond geen genoegen meer in zijn rijkdom, in zijn functie, in zijn macht, en ook niet in zijn geld, en ook niet in de afgoden van de Mooren. En hij is die lange reis naar Jeruzalem gegaan, zo wordt er dan gezegd, om aan te bidden. Dat was zijn hoogst verlangen, om aan te bidden, om ook voor die God van Israël neer te knielen, om ook daar te vinden wat hij voor zijn onrustige ziel nodig had. Maar daar in Jeruzalem, daar wachten hem twee teleurstellingen. Toen hij kwam op die plaats waar de Heere zijn woord van ouds heeft geopenbaard, de tempel, toen wachtte hem allereerst al de teleurstelling dat hem de toegang ontzegd werd. Als het goed is, we lezen het niet natuurlijk in Handelingen 8, maar als de tempelwachters hun werk goed hebben gedaan, dan zullen zij gedacht hebben aan Deuteronomium 23... waar in hoofdstuk 23 vers 1 gezegd wordt, die door plettering verwond is of uitgesneden aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heren niet komen. Dus dan kwam hij daarom aan te bidden en de tempelwachters die hebben gezegd, ho, u mag niet naar binnen, want hier staat het. Een eunuch, een kamerling mag in de tempel niet komen. Dat was zijn eerste teleurstelling, dat hij de toegang ontzegd kreeg, dat hij geen toegang had tot de God van Israël. Een tweede teleurstelling, die heeft iets te maken dat geen mens uiteindelijk daar in de tempel vrede had kunnen vinden. Immers het voorhangsel was toch gescheurd, nadat de Heer Jezus Christus uitgeroepen had, het is volbracht. Heeft God dat voorhangsel gescheurd, dat toegang gaf tot het heilige der heiligen, heeft hij daarmee gezegd, en nu is de dienst der verzoening door de offers van stieren en van bokken is afgelopen, is vervuld. We weten dat de Joden dat voorhangsel weer hebben dichtgenaaid en dat ze alsof er niks gebeurd was weer verder zijn gegaan met die offers, maar vanaf dat moment was er in de tempel geen verzoening meer te vinden, was er in de tempel geen vrede meer te vinden. Dus op een dubbele manier werd deze moordman teleurgesteld. Hij mocht niet naar binnen, maar hij vond ook geen vrede, want het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. Dat werd daar nu heel nadrukkelijk gevoeld. Nu het Lam van God, de Heer Jezus Christus, zijn bloed had gegeven, nu was de Heer uit die tempel geweken. En wat nu? Nou, deze man had niets anders te doen dan maar weer terug te gaan. Was hij beledigd? Heeft hij gedacht bij zichzelf, nou dan maar niet? Is hij in opstand gekomen? Of is hij in moedeloosheid teruggekeerd naar zijn land? Hij had er zoveel voor over gehad. Alles had hij verlaten. Die lange, lange reis naar Jeruzalem gemaakt en nu vindt hij daar dichte deuren en de rust en de vrede kan hij niet vinden. Nee, deze man kan niet meer terug. Hij kan niet zomaar er zich bij neerleggen dat hij op dit moment de vrede niet gevonden heeft. Hij koopt een boekrol, die van Jesaja, en hij gaat erin lezen. En hij leest dan, zoals we dat ook hebben gelezen in Handelingen 8, die zo bekende woorden uit hoofdstuk 53. En er zijn al mensen geweest die hebben gemerkt, en er zijn er nogal meer geweest, die hebben gezien dat de woorden die daar geschreven staan anders zijn dan dat we die in Jesaja 53 in het Oude Testament vinden. En vanaf vers 32 en 33... daar staat het net wat anders dan in Jesaja 53 zelf. Nou, dat heeft ermee te maken, en er kwam ook van de week een vraag van een van de catechisanten. Dat heeft ermee te maken dat deze moorman een boekrol gekocht heeft, niet met de Hebreeuwse tekst, maar met de Septuaginta. En de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Rond het jaar 250 en nog een 100 jaar daarna hebben 70 rabbies, 70 schriftgeleerden, alle boeken van het Oude Testament vertaald in het Grieks, van het Hebreeuws naar het Grieks. 70 Septuaginta, 70 mannen betekent dat. En dat zat deze moorman te lezen. Er is nog wel meer op te merken over die verschillen, maar dat laat ik nu maar rusten. Maar de boodschap is natuurlijk wel hetzelfde. Die boodschap van Handelingen 8, zoals dat hier verwoord is, vertaald is, en die uit Jesaja 53. En nu zat hij niet te lezen in het Grieks, in de toenmalige wereldtaal die deze moorman ook kon lezen, maar hij verstond niet wat hij las. En toen werd daar door Gods geest die uitlegger aan hem geschonken. En we hebben erbij stilgestaan, ik ga dat allemaal niet meer herhalen, hoe dat Filippus hem Jezus verkondigde en hoe dat uiteindelijk daartoe leidde dat deze man tot geloof, tot waarachtig geloof kwam. En dat hij gedoopt werd, het sacrament ontving. En dan zijn we bij de tekst. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. Hoe hij dat gedaan heeft, ik weet het niet of dat de Heer dat werkelijk als met een onzichtbare hand gedaan heeft en hem weggenomen heeft en op een andere plaats geplaatst heeft. Of dat die kamerling zo door de geest werd bezet dat hij Filippus helemaal niet meer zag. Hoe dan ook, de kamerling zag hem niet meer en dan staat erachter waarom. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Je had je kunnen afvragen ook, gemeente, had Filippus nog niet wat langer bij deze moorman moeten blijven? Had deze moorman nog niet veel langer van het onderwijs van Filippus kunnen genieten? We lezen dat bijvoorbeeld ook een paar hoofdstukken verder van Lydia, die purperverkoopster, in hoofdstuk 16. Daar wordt gezegd in vers 15, en als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Hier lezen we het niet. Hoewel deze kamerling natuurlijk nog veel niet wist en hoewel hij nog zoveel meer onderwijs had willen ontvangen, de Heilige Geest heeft het goed gedacht om Filippus weg te nemen. En de kamerling had er eigenlijk ook geen erg in. Hij had op dit moment ook geen vragen meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat vervulde zijn hart. En die was zo overheersend, die blijdschap, dat hij geen oog had voor andere dingen. En hoe is hij dan die weg gegaan? Dat is die eerste gedachte, hoe zijn weg was. Hij moest natuurlijk heel die weg weer terugreizen, die honderden kilometers. Nou, dat zal hij toch niet slapend hebben gedaan, denkt u wel? En jongens en meisjes, die kamerling zal toch niet al die kilometers verveeld uit het raam hebben gekeken of naar de omgeving hebben gekeken? Ik fantaseer toch niet als ik denk dat deze man die boekrol weer gepakt heeft, waaruit hij had gelezen, waar hij eerst niks van verstond, maar waar hij nu met verlichte ogen des verstands kennis van had gekregen om wie het ging. Hij had Jezus horen verkondigen. Hij had Jezus gevonden in die oude profetie. En hij reisde zijn weg met blijdschap, juist vanwege die dingen. Denk nog maar even aan hoe hij die reis naar Jeruzalem toe had gemaakt. Hoeveel moeite dat hij zich had getroost. Wat een teleurstellingen dat hij had ontvangen. Hoe hij weer terug moest, maar hij wist niet hoe. En hij ging wel lezen, maar hij verstond het niet. En ineens was daar Filippus. En de Heilige Geest kwam erin mee. En hij kreeg ogen om te zien. Hij kreeg oren om te horen. Hij kreeg geloof. De deur van het Koninkrijk der Hemelen ging open. De genade van de Heer Jezus Christus werd toegepast aan zijn ziel. Hij zag niemand dan Jezus alleen. Zijn gesloten hart werd geopend. Zijn blinde zielsogen zagen Jezus. Blijdschap in zijn hart. Door middel van het woord en de verkondiging van dat woord. Wel nogmaals, gemeente, ik fantaseer toch niet als ik denk en veronderstel dat deze moorman, zodra Filippus weg was en zodra hij weer op weg ging, dat hij die boekrol gepakt heeft en dat hij is gaan lezen. Juist omdat hij nog zoveel meer wilde weten. En zij die genade mogen kennen, die herkennen dat toch. En die tijden dat de Heere door zijn woord sprak. En dat de Heere opening gaf in dat woord. En dat je met verlichte ogen des verstands enige kennis kreeg van dat woord. En dat het doorbrak in je ziel wat nou het hart van dat woord is. En dat de Heere allengskens, om dat oude woord nog maar eens te gebruiken, en gaandeweg vrijmoedigheid gaf om die geopenbaarde Christus in dat woord ook toe te eigenen. Dan was het toch de begeerte van je hart om meer van hem te weten. Om de schriften te onderzoeken, want zo heeft Jezus toch gezegd, die zijn het die van mij getuigen. Nou, laten we eens naast die man gaan zitten. Die kamerling op die wagen. En die ook weer naar zijn Bijbel heeft gegrepen. En die gaan lezen is in die boekrol Jesaja. Dan heeft hij hoofdstuk 53 uitgelezen. En hij kwam bij hoofdstuk 54. En daar las hij ook weer van die wonderlijke, troostrijke woorden. Bijvoorbeeld, ik neem er een greep. Dan zegt de Heer in vers 9, dat zal mij zijn als de wateren Noachs. En die kamerling wist misschien helemaal niet wie Noach was. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. En hij las dat met blijdschap. En hij las dat met verlichte ogen des verstands. Wat zal dat een troost geweest zijn op zijn reis, op zijn weg. En toen kwam hij bij hoofdstuk 55. Dat begint met, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En hij heeft het gezien in vers 11. En hij heeft het beleefd in zijn ziel. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat ook zijn, het zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar dat zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. Nou, dat was zijn ervaring. Daar herkende hij zichzelf in. Ja, en toen kwam hoofdstuk 56. En wat hij toen las, toen kwam hij een belofte tegen, gemeente. Hij wist niet dat het in de Bijbel stond, maar hier kwam hij zichzelf tegen. Hoofdstuk 56, vers 4. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen. Hoort u, dan gaat het over die moorman. Dan gaat het over die kameling, over die uinig. Die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan de zonen en dan de dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. Gemeente, wat een wonder zal dat voor deze man geweest zijn toen hij dat las. Toen hij op al die kilometers die nog voor hem lagen deze woorden mocht overdenken. Zo in de stilte van zijn wagen. Dat hij een naam kreeg, beter dan die van de zonen en de dochters van Israël. Die nooit en nimmer uitgeroeid zal worden. Begrijpen wij, gemeente, dat hij zo zijn weg ging en dat het met blijdschap was. Als je dat mag begrijpen, als de Heere zo spreekt in je hart. En als hij zo door zijn Heilige Geest het zegel, het stempel op dat werk zet. Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En zo is hij gegaan. Die lange reis terug naar Moreland. En hoe het daar verder met hem is gegaan. Nou, in Handelingen 8 wordt er eigenlijk niks meer over gezegd. Hij reisde zijn weg met blijdschap. En dat is het laatste wat wij van die moorman horen. Het is wel zeker, gemeente, naar analogie van heel de schrift. En naar analogie van heel het geestelijke leven, dat de duivel hem niet met rust heeft gelaten. Dat mogen we toch gevoeglijk aannemen. Dat is geen inlegkunde. Maar dat zien we in het leven van een ieder die de Heere vreest. Dat de geestelijke boosheden in de lucht hem zomaar niet hebben losgelaten. En dat hij er alles aan gedaan heeft om die blijdschap en die hemel uit het hart van deze moorman te houden. Hoe het daar gegaan is, daar terug in Moreland, of hij en hoe hij daar geleefd heeft. Net zoals Naaman, die wel eens gedwongen werd om de tempel samen met de koning te betreden. Ik weet niet hoe dat deze moorman dat heeft gedaan. Hij heeft de sabbaten gehouden, zo lezen we in Jesaja 56. Hij heeft het verbond van de Heere geëerbiedigd. Maar verder moeten we het aan God, aan de Heilige Geest overlaten. Maar er is genoeg in het leven van deze moorman op afgekomen. En dan liggen de lijnen toch naar de nabetrachting Het leven na het sacrament. Hij was immers uit het water opgekomen. Het sacrament lag achter hem. En zo is het ook in een nabetrachtingsdienst. Het sacrament ligt achter ons. En laat ik er even van uitgaan, gemeente, dat er mensen zijn geweest die vanochtend een zielsgenieting hebben gehad en ook iets mogen kennen van deze blijdschap. Ik kom er straks nog op terug. Nou, dan mogen we er zeker van zijn dat er ook weer een zielsaanvechting komt. Dat zien we toch in de schrift als een onontkoombare wet, bijna. Dat is al in het leven van de Heer Jezus zelf. Als hij zijn openbare werk begint en hij is gedoopt en hij is gezalfd met de Heilige Geest, direct daarna wordt hij in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En we lezen het van de apostel Paulus. Als hij opgetrokken wordt tot in de derde hemel toe en daar dingen gehoord heeft die het een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Dat hem gegeven wordt een engel des Satans, een doorn in zijn vlees. De duivel die gaat hem slaan. Want de duivel kan het niet hebben dat mensen met blijdschap hun weg reizen. Met deze blijdschap. De blijdschap in God. De blijdschap door Christus. En als er dan een overspelige vrouw is, een publieke vrouw die de voeten van Jezus wast met haar tranen en haar ziel uitgiet en van de Heer Jezus te horen krijgt: uw zonden zijn u vergeven. En als die blijdschap ook in haar hart oplicht, dan is daar een Simon, de fariseer, die door de duivel gebruikt wordt om de Heer Jezus aan te vallen en te zeggen: als hij, als u weet wie dat deze vrouw was, dan had u dat zo niet gedaan. Daar heeft ze bij gezeten. Toen Simon de fariseer haar wegtrapte. En de duivel kan het niet hebben. Als Maria aan de voeten van Jezus zit en het goede deel heeft uitgekozen, dan misbruikt hij het sterven van Lazarus om haar moedeloos te maken. En al is Jezus in de buurt, dan blijft ze toch in huis zitten. O, die duivel, die komt erop af als mensen verheugd in God zijn. En als ze wel eens huppelen van zielenvreugd, dan spant hij al die boosheden in de lucht samen. En dan zal hij de wereld inzetten en dan zal hij mensen inzetten. En dan zal hij de godsdienst inzetten. En dan kan hij zelfs wel eens kinderen van God inzetten. Om die blijdschap weg te roven. En om tere plantjes te vertrappen. Maar behalve deze Satan, wiens listen de moorman ongetwijfeld zal hebben leren kennen, zal hij ook zijn eigen vleeselijkheid hebben leren kennen. En zal hij moeten gaan beleven dat wat Paulus in Romeinen zegt, dat als hij het goede wil doen, dat het kwaad hem bijligt, zal hij het moeten ervaren en gaan bevinden dat hij niet zo geestelijk is en dat hij dat allemaal niet kan vasthouden. Maar zal ook deze moorman, misschien met andere woorden, maar in ieder geval in de beleving hebben verstaan wat Paulus zegt: ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar gemeente, één ding, dat mag ook als zeker worden aangenomen. Dat is dat God in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit zal begeven. Ik zal u niet begeven. Zo heeft ook deze moorman mogen ondervinden. En ik zal u niet verlaten. Want de Heere laat nooit varen de werken van zijn handen. Het kan bestreden worden, het kan aangevochten worden. Maar de poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. En niemand zal ze uit mijn hand rukken die ik in mijn handpalmen heb gegraveerd. En wie weet, is het aan deze Moorman geschonken dat een medepelgrim daar in dat verre Moorenland hem werd geschonken. Met wie hij van hart tot hart over de grote werken van God kon spreken. Wie weet zijn er anderen geweest die een even dierbaar geloof als deze Moorman hebben mogen ondervinden. Zodat ze elkaar wel eens konden spreken en elkaar konden vertroosten met de wegen van God. En gemeente, zo is het toch ook in het leven van ieder die de Heere mag vrezen. Ook na het sacrament. Het leven van Gods kinderen met alle verschillen. Met alle verschillende omstandigheden, met verschillende karakters. En noem maar op, gemeente, dat leven dat is toch wel te kenmerken. Met wat de zondag 33 daarover zegt, het leven van de waarachtige bekering. Daar is inderdaad die hartelijke droefheid. Dat ik God door mijn zonden heb vertorend. Maar er is ook die hartelijke vreugde in God door Christus. De blijdschap waarvan de tekst zegt dat hij reisde zijn weg met blijdschap. En al was dat niet zijn enige ervaring natuurlijk. Dat heb ik net geprobeerd om uit te leggen. Er zullen al allerlei dingen tegenop gekomen zijn. Maar het is wel heel kennelijk geweest in zijn hart. En als we nu bij die tweede gedachte even stilstaan. Wat dat nou is, die blijdschap. Dan is dat een blijdschap die ontstaan is uit die ontmoeting met Filippus. Of beter gezegd uit die ontmoeting met hem die door Filippus verkondigd werd. Hij had Jezus ontmoet. In de verkondiging. En ook in het sacrament. Dat water waarin hij ondergedompeld is. Dat verkondigde hem de dood in Adam. Maar het leven in Christus. Dat verkondigde hem de reinigmaking en zaligheid die buiten hem was. In dat volbrachte werk van de man van smarten. En hij heeft begrepen. En hij heeft beleefd ook, ervaren, bevonden in zijn hart. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En nu heeft deze rijke Moorman een schat gekregen. Hij was al schatrijk. Een zeer vermogend man. Maar nu had hij een schat gevonden die alle verstand te boven gaat. Een rijkdom die hem ook nooit meer zal ontvallen. Want die schatten van Moorenland en die schatten van Egypte en de wereld en haar begeerlijkheid, die zijn er maar voor een tijd. Maar deze schat en deze rijkdom, nu hem de verzoening met God geschonken is, nu hij de vrede met God ontvangen heeft, dat heeft zijn hart vervuld, dat heeft zijn hart in beslag genomen. Die rijkdom waarvan een van de oude schrijvers, Johannes Groenewegen, zo rijk van heeft geschreven. Ik ben met rijkdom overladen, zo luidt dat gedicht. Wereldling, ik heb een schat. Ik mag me in de weelde baden die geen wereldling bevat. God van al genoegzaamheden is mijn vader en mijn God. En met dat deel ben ik tevreden. En met dat zo zalig lot, ik ben zijn kind. Hij is mijn vader. Dus zijn rijkdom is de mijn. Hier een deel en al te gader, voor altijd bedoelt hij, zal het mij haast geschonken zijn. Hier geniet ik de eerstelingen. En die maakt mij zo rijk. En gemeente, dat is ook de ervaring van allen die deze blijdschap van God als vrucht van de geest hebben mogen ontvangen. Misschien wel vanochtend aan de tafel. Als je daar net als de Moorman niemand hebt gezien dan Jezus alleen. Als hij uit het woord opgerezen is, als hij uit het sacrament opgerezen is, als we niet aan die uiterlijke tekenen van brood en wijn zijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts hebben mogen verheffen in de hemel. En als je hebt mogen ervaren wat we gezongen hebben met Psalm 23, dat God de tafel toericht tegenover de tegenpartij, dus dat al die vijanden, al die machten van binnen en van buiten, de wereld, de zonde, de duivel, mijn eigen boze vlees, dat die even op afstand moesten blijven. En dat ik even mocht genieten van dat volbrachte werk van Jezus Christus, even uitgetild mocht worden boven de werkelijkheid. Dat zijn liefde uitgestort werd in het hart. Dat zijn gewilligheid zo werd toegepast aan je ziel, dat je daar genoeg aan had. En dat er iets van die blijdschap was. Waar deze moorman zijn weg mee reist. En gemeente, die blijdschap, dat is zo'n wezenlijk onderdeel van het waarachtige geestelijke leven. En laten we dat ook maar onderstrepen, gemeente, naar aanleiding van deze tekst. Want we zijn toch hopelijk niet gaan denken, misschien heimelijk, maar toch alstublieft niet gaan denken, dat het geestelijke leven alleen maar bestaat uit klagen. Jonge mensen, jullie denken toch niet dat als iemand tot bekering komt, dat dat een droefgeestig en dat het een naargeestig leven is. Dat zou toch heel erg zijn als onze jonge mensen met die indruk over het geestelijke leven gaan denken. Het mag toch niet zo zijn dat wij denken dat blijdschap en vrolijkheid, dat dat hoort bij het oppervlakkige, bij het juichende christendom en bij de opwekkingsliedjes. En dat we weer van de weeromstuit argwanend zijn als mensen verheugd zijn en blij zijn en vrolijk. En we zijn toch hopelijk niet gaan denken dat de aanvechtingen en de droefheid de hoogste stand in het geestelijke leven zijn. Zeker die zijn er. De dagen der duisternis zijn vele. En juist Gods kinderen weten wat de droefheid naar God is. De droefheid volgens God, zoals God dat werkt. En we lezen het maar al te vaak in de Bijbel, met name in de psalmen, dat er de tranen zijn en dat er de klachten zijn. Bedruktheid, moedeloosheid, mistroostigheid. Het zijn dingen die in het leven van hen die genade kennen, maar al te vaak werkelijkheid. Maar als het geloof gelooft, dan kan het niet anders, gemeente, dan is er blijdschap. Want de vrucht van de geest, zo zegt Paulus in Galaten 5, is blijdschap. De vrolijkheid waar Jesaja het over heeft in hoofdstuk 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Want hij heeft me bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid, die heeft hij mee omgedaan. En gemeente, wie dat ontkent, die ontkent de vrucht van de geest. En wie dat verdacht maakt, die ontkent dat het evangelie de blijde boodschap is. En dan moeten we die blijdschap natuurlijk niet verwarren met een bepaalde optochtelijke blijdschap. Het is misschien ook niet altijd zozeer af te zien aan het leven of aan het gezicht van mensen die net van het avondmaal terugkeren. Daar gaat het niet allereerst om. Het gaat om die hartelijke blijdschap, toch? Dat wil zeggen, dat is een blijdschap in je hart. En natuurlijk zal dat bij tijden ook naar buiten toe te horen en te zien zijn. Die hartelijke vreugde in God door Christus. Een wezenlijk bestanddeel, gemeente, van het geestelijke leven. Het is geen best teken als we hier vreemdeling zijn, van zijn. En dan mag het ook wel als vraag, gemeente, naar ons toekomen. Of wij iets van die waarachtige blijdschap mogen kennen. Die blijdschap van die moorman, dat was een wezenlijke. Een blijdschap in God, een blijdschap als vrucht van de geest. En die hoeft niet opgeklopt te worden, die hoeft ook niet optochtelijk te zijn. Dat is een blijdschap die komt van binnenuit. En die wordt van bovenaf geschonken. En die is er, of die is er niet. Die ware blijdschap. Nou, gemeente, gaan we nou allemaal maar eens persoonlijk in deze spiegel kijken. Ik allereerst. Was die blijdschap er deze ochtend? Kennen wij deze blijdschap? Ook met het oog op het heilige avondmaal. Er zijn er natuurlijk die moesten afblijven omdat ze nog onbekeerd zijn. Dan hoef ik u niet te vragen of dat u blij vanmorgen geweest bent in de kerk, want dat is er niet. En ik zeg dat niet uit de hoogte, gemeente, dat begrijpt u hopelijk wel. Ik zeg het met medelijden in mijn hart. Ik weet ook van die tijden af dat het me niks zei. En dat ik helemaal koud en kil in de kerk zat. Dat ik niet bedroefd was naar God en niet blij was in God. Wel, zo zullen er ook vanochtend geweest zijn. Die wel hebben toegekeken, toeschouwer, toehoorder. Maar die geen vrucht hebben ontvangen. Die geen troost. En geen blijdschap uit het avondmaal hebben ontvangen. Er zijn er natuurlijk ook die er zijn er ook die misschien aangekomen zijn zonder bruiloftskleed. En die wel hebben aangezeten en een stukje brood hebben genomen en een slokje wijn hebben gedronken. Maar die niet getroost aan des Heeren avondmaal hebben gezeten, die niet hun weg met blijdschap reizen. Want je kunt met van alles natuurlijk jezelf aan de tafel redeneren. Maar de vraag is, hebben wij nou troost ontvangen? Was er nou blijdschap? Het is er of het is er niet. En dan mag zelfonderzoek ons alweer op de knieën brengen. Er zullen er ook zijn geweest misschien die niet aangegaan zijn, omdat ze beschroomd waren. Omdat ze niet aandurfden. Daar kunnen zoveel oorzaken zijn. Mensenvrees. Of een verkeerd zicht op de bediening van het sacrament. En nog zo in zichzelf aan het zoeken zijn. En die zichzelf als een onwaardige buitensluiten. Ondanks dat de Heer Jezus onwaardige nodigt. Ondanks dat ze die grondzaken wel kennen en herkennen, toch niet aangegaan zijn. Maar zo weet ik uit eigen ervaring, niet zonder de vrucht vanochtend in de kerk hebben gezeten. Die van verre staande en als door de nevels heen iets mochten zien van die noodzakelijkheid en die algenoegzaamheid van de borg. En die ze misschien wel aan de bank hebben moeten vasthouden. Maar toch iets van de snaren van hun ziel voelde trillen. En iets van die vreugde en iets van die troost. Dat er nog een mogelijkheid was bij God hebben ontvangen. Dat kan. Maar nou die blijdschap die die moorman had. Het kan zo bestreden worden, gemeente, ook bij Gods ware kinderen, zij die genade hebben leren kennen. Wat deze moorman heeft beleefd, dat zal niet elke avondmaalsgang zo zijn. De blijdschap in God. En de diepe en zalige troost die er in de bloedwonden van Christus te vinden is. Het kan zijn dat iemand die de Heere wel kent aangegaan is met een hart dat hem sloeg. Met een aanklagend geweten vanwege die en die zonde. En dat je niet durfde te blijven zitten in je bank, maar dat je wel weet. En dat je dat in je hart ook voelt, Heere, bekeer me toch. Zo zal ik bekeerd zijn. Of anderen die dan wel niet worden geplaagd door een bijzondere zonde, maar die in hun hart niet die gevoeligheid hebben gevoeld en die wel aangegaan zijn uit gehoorzaamheid, uit plicht, maar dus ook weer niet die blijdschap hebben ervaren die de moorman hier had. En zo kunnen er nog wel meer dingen zijn waardoor het toch niet kwam tot die troost en tot die bemoediging die er aan het avondmaal te vinden is. We hebben het van de week met de kerkraad ook nog overdacht. Toen heb ik een stukje voorgelezen uit een boekje van professor Wisse. Totdat hij komt, en professor Wisse die schrijft daar, en ik geef het u ook maar even mee. Niet altijd staat het leven des geloofs zo hoog. Het moet wel het begeren en het streven zijn. Maar het zij tot troost en bemoediging gezegd. Dat het slechts enkele malen in het leven zo overstelpend is. Zoals dat hier bij de moorman is. En het kan ook wel eens zijn, gemeente, dat het was zoals Psalm 62 zegt en zoals ook andere psalmen dat zeggen. Dat de lofzang in stilheid is geweest. Maar dat het toch een tevredenheid was. Al was het dan niet zo hevig als dat het misschien bij voorgaande avondmaalsgangen zo is geweest. Maar dan mag het toch in het hart leven. Mijn ziel is immers stil tot God. En van Hem wacht ik een heilrijk lot. En het doet des te meer verlangen, gemeente, naar die tijd van overvloediger genade. Ja, naar die toestand, want dat is de eeuwigheid. Je kunt het niet eens een tijd meer noemen, maar een toestand waarin de blijdschap onbepaald, onbegrensd, zonder zonde, zonder vlees, zonder duivel, zonder wereld. Door het licht dat van het aangezicht van de verzoende God zal afstralen. Als de eeuwigheid open zal gaan. Als God alle tranen van de ogen zal afwissen. Als er niemand bedroefd meer zal zijn om zijn zonden of om zijn vleeselijkheid. Dan mag tegen zulke mensen gezegd worden, die met dat verlangen in hun hart lopen. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Dan zegt McChain in dat zo bekende gedicht. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanenzang zijn. Waar eeuwige blijdschap op hun hoofd zal zijn. Waar treuring en zuchting zal wegvlieden. Waar de lofzang uitgejubeld zal worden. En waar straks de zwartste moorman, ik bedoel dat in beeldspraak, en de grootste zondaar boven iedereen zal uitzingen. Amen. Laten we de Heer nog danken en bidden. Heere, u bent waardig te ontvangen de lof en de dank en de eer van nu aan tot in der eeuwigheid. Dit zeggen elk die gered is van slaafse banden en in vrijheid is gezet. Heere, dat het hart van hen die u vrezen mag bezetten. Dat u het zo waar bent om gedankt te worden. En dat zal er ook een beginsel van komen, Heere. Dat beginsel, al is het klein, van die nieuwe gehoorzaamheid. Om u te danken, al kan het naar waarde nooit gebeuren. Maar stamelend en fluisterend. Maar toch, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij die grote onuitsprekelijke gave geschonken hebt. Uw Zoon, onze lieve Heer Jezus Christus, die dat lieve dierbare bloed gegeven heeft. Om daaruit te leven. Om met hem die reis te maken, getroost onder het heiligend kruis. Met dat toevoorzicht van het erfgoed hierboven, het vaderlijke huis. Heere, oefen al uw kinderen daarin. Hou ze dicht bij uw woord, levend uit datgene wat het sacrament ons heeft verkondigd. En dat we onze weg zo met blijdschap mogen reizen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wees met ons in de week die we begonnen zijn. Bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. Bekeer wat onbekeerd is. Versterk wat u gewerkt hebt. Help ons in het catechisatiewerk, in de huisbezoeken, bij de verenigingen, ook de bunjanavond, of hoe en waar wij ook het woord onderzoeken. Heere, laat uw geest erin mee mogen komen. Help ons in het alledagelijkse werk. In huis, in de maatschappij, op school. Bewaar voor ongelukken, Heere. En breng ons ook op uw tijd weer bijeen. Ook aanstaande zaterdagavond, als er nog een zangavond is. Ook dat ter gelegenheid van het goede doel. Wilt u ook daarin ons uw zegen betonen. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 7 zingen wij tot slot. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Ontvang met biddende harten de zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.